Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En Messi had gezegd, er is er maar één die hier moet komen voetballen. Dat is Frenkie de Jong, want dat is verreweg de beste speler van Barcelona.
Serieus?
Ja. Dit heeft Messi gezegd. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air was such a wonder. Goedemorgen, ik zeg altijd goedemorgen, want het is op dit moment goedemorgen, maar misschien op het moment van luisteren goedemiddag. En in dat geval zeg ik goedemiddag, dit is de Hartgras podcast nummer 19 over het WK. En Suze van Kleven is er en Thomas Heerman van Vos. Ik las, hebben jullie het stuk van Willem Vissers in de Volkskrant gelezen vanmorgen? Niet?
Nee.
En dan gaat mijn hele onderwerp naar de Filistijnen. Want ik wilde de theorie wilde ik poneren dat Willem Vissers niet gebaat is bij meer tijd om een stuk te schrijven. Want hij schrijft betere stukken als hij tegen een deadline aan zit. Maar goed, dat is dan in dit geval alleen maar een opinie.
Want dit was een goed stuk?
Nee, niet. Hij had alle tijd.
Had veel tijd.
Het is rustdagen. Dus
hij had alle tijd. Dus toen daar, en dan wordt het allemaal heel veel sentiment.
Met dat ligt bij hem sowieso op te doen.
Ik ben het in ieder geval wel eens met dat hij heel goed is en is tegen de deadline aanschrijven. Ja, dat hij echt geweldige wedstrijdverslagen schrijft. Terwijl je
met
weet.
Heel weinig tijd.
Ja, terwijl je weet, hij heeft nog maar heel eventjes. Vooral als die wedstrijd natuurlijk een soort ommekeer heeft in de laatste 10 minuten. Dus dan moet je weer even.
En in dit geval was hij ook terug aan het grijpen in het verleden. En hij werd beschouwend. En dat zijn dan niet zijn. Enfin, tot zover deze opening. Laten we het eens nog heel even hebben over Marokko.
Zo,
ga je gang.
Ik vond het verrassende wending dit.
Ja, maar kijk, ik vind gewoon, ik kan niet uitgedacht raken over dat elftal.
Ja, dit is toch geweldig om te zien dat je dus in zo'n korte tijd als trainer, hè, want is dat natuurlijk een soort van een trainer die met iedereen ruzie maakte, nieuwe trainer, iemand die blijkbaar die jongens ontzettend weten raken. Ook een jongen die, man, die in niet in Marokko is geboren, maar wel Marokkaanse roots heeft. Dus misschien heb je daar dan ook wel binding mee. Met veel van die jongens is dat natuurlijk ook zo. En ze vechten gewoon ook voor hem of zo. Hè? En het is zo mooi georganiseerd, verdedigend. Ik heb daar enorm van genoten. En ik heb ook enorm genoten van. Ik woon om de hoek van een Marokkaanse supermarkt, waar ik enorm bevriend mee ben. En dan moet ik ook altijd heel goed voorbereid komen. Want ze gaan me allemaal dingen vragen over de Afrika Cup. Of ik dat heb gezien. En weet je, allemaal wedstrijden. Dan denk ik, oh shit. Ik moet wel heel eventjes kijken naar wat fragmenten. Want anders dan stel ik ze teleur.
Want ze weten dat jij bij de
radio
ze kijken
alles.
En tv bent.
Ja. Dus ik krijg ook altijd recensie als ik weer ergens heb gezeten.
Oh, ja.
Ze vinden het wel gelukkig vaak goed. Dus dat scheelt. En ik kwam daar net voor de wedstrijd. En ze waren allemaal gespannen natuurlijk. Dus ze vroeg voor wie ik was. En ik zei uit alle eerlijkheid ook dat ik voor Marokko was. En toen kreeg ik dus al mijn boodschappen gratis.
Serieus?
Ja, dat was zo lief.
Oh.
En ze staan daar dan dus te kijken in die supermarkt met op hun telefoontje te schreeuwen en zo. En ik was gisteren even teruggegaan. Dus toen hebben we eventjes samen nagenoten ook.
En is het die supermarkt in de Molukken?
Ja.
Oh ja?
Ja,
ja, hij is heel aardig.
Heel aardig, ja. Ja,
ja. Ja, die, die roept tegen mij altijd koud, hè?
Kijk, jij hebt ook een goede band met hem.
Wat vond jij van Marokko, Thomas?
Ik vond het ook een fantastische wedstrijd om naar te kijken. Vooral door hoe hard de Marokkanen werkten zonder vuil te worden. Dat werd eigenlijk niet zo benadrukt, maar tegenwoordig...
Zonder vies te worden misschien.
Ja, ja. Wel, er werd wel heel hard gewerkt. En ik vond het prachtig, vooral in die verlenging, dat je merkte bij Spanje dat er steeds meer haast kwam in die inworpen die de reservespelers aangaven. En dat ze steeds opgejaagder werden.
Ja, maar haast, maar geen geloof.
Nee, en toen werd het penalties en toen was het eigenlijk al beslecht. Toen was het helemaal geen 50-50 meer. Ja. Toen, ik vond het een prachtige zege. Ik denk wel dat het nu ook klaar zal zijn, helaas, voor Marokko. Alles gegeven.
Leeg.
Ja, leeg op, maar onvergetelijk. En uiteraard, ik ben niet de eerste die het zegt, maar dacht ik ook wel weer heel vaak, speelde Hakim Ziyech maar bij Nederland. Niet om dat weer helemaal op te rakelen, maar het was echt een groot genoegen om naar te kijken.
Ja, ja, en hij niet alleen, hè. Sofyan Amrabat.
Zou Amrabat op zich ook wel willen zien.
Ja. Deze zeker. Ja, maar niet die van Feyenoord. Maar...
Ja.
Nee, maar ik vond het ook mooi na dat laatste fluitsignaal voor de penalties, dat hij, hè, Marokko, arm in de lucht, blij. Spanje uitgeput, uitgeteld, teleurgesteld op de grond. Ja, dan weet je toch al wie die penalty-serie gaat winnen.
Ja, en hoe ze ook naar die penalty-stip liepen bij die reeks. Ja. Gebogen nekken.
Maar hoe is het mogelijk, hè? Ze zijn gewoon profs, die Busquets.
Ja.
Die als een echte totale loser naar die penalty toe loopt.
Ja, maar daarom vind ik het ook zo mooi dat we, hè, mensen blijven zeggen, het is een loterij. Niet. Dan denk ik nee.
Nee.
Want Busquets inderdaad zou alles mee moeten hebben. En dus is het een enorm mentaal iets. En dat is geen loterij. Ja. Mentaal is geen loterij. Dat ben je of goed of niet goed. Dat kan je wel of niet trainen. Maar het is niet zomaar van eventjes, we doen maar wat.
Nee, zij wilde gewoon liever winnen dan de Spanjaarden. Marokko.
Veel liever.
Ja. Het is heel vreemd is dat.
En Luis Enrique zakte ook een beetje weg in die dugout tijdens de penalty-reeks. Die ging al meteen zitten.
Ja.
Alsof hij verslagen was.
Ja, maar die deed ook niet echt actief mee met het lijstje maken en zo. Ik bedoel, nee, dat is vast het werk van de assistent of iets dergelijks. Maar het zag er toch een beetje gek uit. Of zo. Ja, nou ja, dat vind ik allemaal vreemd.
Ja.
Als een speler dat gaat doen.
Nou ja, en natuurlijk iemand inbrengen voor een penalty. Dat
heel
moet
dom.
Je nooit doen. Want dan verhoog je de druk alleen maar.
Ja, behalve de keeper, want dan...
Ja, maar dat
winnen,
is om tegen
toch?
Te houden.
Ja,
ja, dat is
nee, maar die keeper van Marokko ook nog eventjes, hè?
Bounou.
Die speelt ook een geweldig toernooi.
Ja. Ja. Ja, ja, god, maar nu moeten ze dan helaas tegen Marokko, tegen Portugal. En die zijn zo te zien ontketend. Kennelijk kan een medespeler ook druk leggen op de andere spelers in een elftal. Ja.
Maar dat wisten we al, toch?
Nou, ik wist niet dat jou... Kijk, João Félix is altijd een belofte genoemd. En wat hij precies beloofde, dat wisten we niet zo goed.
Nee, dat klopt.
Maar dat konden we nu wel zien.
Ja.
Ja.
Die heeft nog nooit zo'n goede wedstrijd gevoetbald, volgens mij.
Nee, echt bevrijd.
Ja.
Dat is echt het enige woord dat op zijn spel van toepassing was.
Ja.
En het niveau van Portugal, dat steeg wel met 100%. En het was echt onherkenbaar. Ook niet alleen hoe mooi die goals waren, maar ook de beweging en het plezier. Nou ja, en als je het hebt over mensen die in de dugout wegzakten, dan was Ronaldo daar natuurlijk ook een extreem voorbeeld van. En,
ja, en als de camera kwam, dan ging hij lachen.
Ja, ja, met dat parel
witte gebit.
Maar
het gaat nu ook alweer over Ronaldo, hè? Want dan is de vraag of hij heeft gedreigd met weggaan. Hè? Dat is dan weer het verhaal. En dan gaat de Portugese bond een officieel statement uitbrengen over dat niet zo is. Waarvan ik dan denk, als je het nodig vindt om een officieel statement uit te brengen, dan is er
iets aan de hand.
Iets aan de hand.
Ja, het is ongelooflijk hoe die in een half jaar tijd zijn hele carrière om zeep helpt. Van een jaar of 20. Is toch verbijsterend?
Hij heeft zich duidelijk alleen maar voorbereid op het pieken en niet op het geleidelijk afdalen. Dat is, dat is zoiets pijnlijks om te zien.
Ja.
En hij is nu sputterend en duidelijk vloekend. En zijn zus die zich dan weer al lang laat zien, dat is toch ook zo pijnlijk.
Zo menselijk wordt het dan zo ineens. Hè?
Ja.
En dat had hij niet. Ik denk dat hij dat niet van zichzelf verwacht had, dat hij ook een mens was.
Nee, dat is hem een tijdje ontgaan.
Ja, ja. Daar had hij niet op gerekend.
Ja. En geen goede adviseurs in dienst.
Nee, een soort secte om zich heen, zo zie ik het voor.
Ja, knikkers.
Ja.
We weten, dat is altijd verkeerd.
Ja,
we omringen met ja-knikkers.
Ja.
Nice, ja.
Maar goed, laten we hopen voor Portugal. Nee, laten we hopen voor Marokko dat hij in de basis staat.
Ik denk het niet. Waarom zou je?
ja, druk van buitenaf misschien, van de bond, je weet het niet. Het
zou idioot Hoewel zijn.
Het zogenaamde volk stemde in een poll dus wel echt keihard tegen Ronaldo.
Ja, maar waar was die poll dan gehouden?
In Portugal.
Ja, maar is dat dan een dezelfde soort poll als waar je de verkiezingen mee doet? Is dat een serieuze
Dat
peiling?
Weet ik eigenlijk niet. Nee, ze waren niet voor hem. 70%
Nee, snap ik. Maar onder wie? Weet je, is het een representatief? Of?
Ja, Portugese Maurice de Hond.
Ja. Ja.
Dat hele stadion stond op zijn kop toen hij ging invallen. Ja. Ja, dat is toch... Ja.
Dus dat sprak elkaar een beetje tegen.
Ja.
Maar ik heb het idee dat die trainer Santos, die me altijd een beetje aan Gerard Reven doet denken, Nors langs de lijn, die nu vasthoudt aan dit team.
Waarom doet hij jou aan Gerard Reven denken?
Hoe die eruit ziet.
Gewoon zijn fysiek. Uiterlijk.
Ja, en ook iets van zijn uitstraling. En die lijkt me totaal onverstoorbaar. En volgens mij krijgt hij, ik weet niet of hij Ronaldo eronder krijgt, maar gaat hij in ieder geval ervoor zorgen dat Ronaldo niet helemaal de overhand meer neemt.
Nee, ja, kijk, als je dit in de achtste finale doet en durft, en het pakt zo uit, dan ga je natuurlijk niet meer terug. Dan zit je niet Ronaldo ineens in de basis. Straks ga je eraf. En dan zegt iedereen, joh, wat dacht je zelf?
Ja. Nee, dat is wel zo. Maar ik ben eigenlijk meer dat ik er bang voor ben dat hij gaat spelen.
Nee, ik denk dat de hoogste heuvel al genomen is. Namelijk dat
de ene keer op de bank.
In een knock-out fase. Hè, ja. Wat toch verrassend was voor veel mensen.
Ja.
Nou ja, als dat een succes is, dan hoef je niet meer nog een keer diezelfde heuvel te beklimmen.
Over die penalties gesproken hè, van Marokko. Ik vraag me dus af, zouden zij ook studie hebben gedaan naar de penalties? Bijvoorbeeld van de Spanjaarden van tevoren om de keeper te helpen. Want ik heb het idee, dat gebeurt in sommige landen zeker op een soort van wetenschappelijke manier. Frans Hoek zit volgens iemand die ik sprak, die hem goed kent, altijd naar penalties te kijken. Zouden die Marokkanen dat ook hebben gedaan?
Ik kan me niet voorstellen in het moderne voetbal dat je dat niet doet. Hè, de belangen zijn zo enorm.
Ja, ik hoorde een goed gesprek met Mark Lammers op de radio vanmorgen. Hoorde jij dat ook?
Nee.
In je auto? Ik wel. hij had een term...
Ik heb daar wel het artikel inderdaad over. Action typing.
Ja,
over
dat.
De samenstelling van je selectie.
Ja, maar ook dat. Maar ze gebruiken het ook voor de penalties. Ja. Maar hij zei iets interessants. Hij zei: wij kijken naar penalties die op een belangrijk moment genomen zijn. Dus. En die andere niet de vriendschappelijke wedstrijden.
Nee.
Want dan experimenteren ze toch. Dan schieten ze hem toch in de andere hoek.
Ja.
Terwijl op een belangrijk moment is er sprake van patronen.
Zo. Ja, dus je neemt een penalty ook anders als je tegen FC Emmen een penalty neemt. Of Go Ahead Eagles of whatever. Dan als je in een kwartfinale tegen Argentinië staat.
Dus die ene penalty die Noppert heeft gestopt bij Foggia, die is definitief niets waard.
Nee, dat vrees ik inderdaad. Maar dat is mooi. Hij heeft gewoon eigenlijk een hele schone lei. Hij heeft nog nooit een belangrijke penalty tegen gehad. Dus ja, je kan alleen maar winnen dan, toch?
Ze kunnen ook zijn patronen niet bestuderen.
Nee.
Blijft hij staan? Gaat hij liggen?
Niemand weet het.
Nee. Frans Hoek, zijn filosofie is wel zo lang mogelijk blijven staan.
Nou ja, dat zag je wel bij de Marokkaanse keeper, toch?
Ja, die bleef ook staan, hè?
En die Spaanse keeper die lag tijdens de aanloop al in de hoek.
Ja,
die bleef duidelijk niet staan.
Nee, waardoor die zie je en Hakimi dachten, dan doe ik hem even door het midden. Joe.
Ja, de vergelijking met Neeskens die klopte overigens helemaal niet, hoor. Want die schoot half in de grond, hè? Die schoot gewoon de hele penalty stip mee. En deze Ziyech die raakte de bal een stuk beter. Boom.
Zeker. Maar worden het penalties vanavond?
Ja, dat vroeg ik me dus af. De kans is natuurlijk aanwezig.
Ja.
Nou ja, dat ligt zo voor de hand.
Het wordt een schaakspel, heb ik alweer gelezen.
Het wordt een schaakspel.
We doen niet
heb
anders.
Ik ook voorbij zien komen, ja. Maar er is wel iets raars gebeurd, volgens mij, in het algehele sentiment rondom Nederland. Want we hebben nu, laatste wedstrijd was zaterdag, dus relatief lang voor tijdens de WK is er rust geweest. Nu natuurlijk twee hele rustdagen. En ik zat hier ook met jou, Suze, afgelopen zaterdag voor Amerika. En toen heerste er nog best wel pessimisme, al die groepswedstrijden.
Ja.
Nou, ze waren stroperig, tegen Ecuador was heel slecht. En niemand zag het echt zitten. En nu is er, terwijl die wedstrijd tegen Amerika, nou, daar was toen in ieder geval bij de NOS ook volop kritiek op. Maar er is toch in die zes dagen, ineens, terwijl we nu tegen de beste tegenstander moeten, een soort optimisme ontstaan. Ik begrijp het niet helemaal, maar ik voel het zelf ook. En ik kan dat ook niet helemaal voor mezelf verklaren. Maar nu ineens de moeilijkste wedstrijd tot nu toe. Nu hoor ik voor het eerst om me heen, nou, we kunnen eigenlijk wel winnen. We maken een goede kans. En ik snap niet waar dat vandaan komt.
Nee, dat is eigenlijk op niets gebaseerd, behalve er is heel moeilijk van ons te winnen.
Ja, dat is gebleken.
Ja.
En het woord paaslijnen valt ook vaak. Ja. Maar luister.
Afschermen. Toch, dichtlopen.
Toch zitten daar vanavond 60.000 Argentijnen, schijnt. Pak ja, weg, plus, laten het er 40.000
plus
zijn.
Plus 28.000 Arabieren die voor Argentinië zijn.
Ja.
Hè? Maar ook 1400 Nederlanders.
Ja, 400 extra kaarten, ja, zag ik aan de KNVB.
Daar was Louis trots op.
Hoe komt het dat zogenaamde... Ja, ik ben dolblij dat je ze niet ziet. Maar hoe komt het dat Oranje Legioen daar schittert door afwezigheid?
Ja.
Hoe komt dat?
Oranje publiek is veelal wel ook toch feestpubliek misschien. En ik denk dat toch veel feestfans dachten, dit wordt niet zo'n feestelijk WK.
Vanwege drank?
Oh, dat had ik eigenlijk nog niet echt zo bedacht. Maar dat kan er ook in meedoen. Weinig Polonaise.
Ja. Ik weet niet hoe het zit met dat bier en zo. In hotels mag je drinken.
Nou, het is allemaal niet echt... het stroopt niet vrijelijk, geloof ik.
Er is geen Heineken House natuurlijk.
Ook in het openbaar wordt natuurlijk heel weinig gedronken. Dus het is een alcoholvrij WK bijna.
Op zich heel prettig.
Behalve in de hele dure VIP-lounges en op het jacht waar de Engelse spelersvrouwen verkeren. Dat is...
Zag er vrij goed uit, het jacht.
Nou, ik zou wel dat wel een keer willen beleven, ja. Met de Engelse spelersvrouwen. Ja. Nadrinken.
Nee, het zou natuurlijk mooi zijn als Nederlanders nu massaal wegbleven uit de politieke overwegingen. Maar ik denk, de Nederlandse aard een beetje kennende, dat het zuinigheid is.
Ja.
In de eerste en misschien ook wel tweede plaats. En ten derde, jij zei geen Polonaise. Inderdaad, dat was er helemaal niet. Maar ook niet vanwege het spel. Niet alleen alcohol en feeststemming, maar... Het spel gaf de maanden voor het WK. We wonnen weliswaar. Maar niet heel veel optimisme. Er heerst te weinig vrolijkheid, weinig zin.
Weinig
maar goed, dat heerste in Brazilië ook niet. 2014. En ik herinner me toen toch wel van die Polonaise.
Ja.
Van die wandeltochten naar een stadion toe. In groepsverband. Vierdaagse.
Ja, misschien...
Vierdaagse in Oranje.
Ik denk dat toch Nederlanders, deel van die groep in ieder geval, denkt van... Hé, Brazilië, gezellig feestje. En dan bij Qatar denken ze niet, gezellig feestje. Denken ze, oh ja,
ja.
Hoe moet ik me daar gedragen? Zijn er allemaal strenge regels?
Ja, ja. Plus dat...
Nou, ik las ook iemand, een van de fans die dan ook de media... Wat ik altijd schitterend vind, de media daar de schuld van gaf. Want die hebben het eigenlijk verpest, de feestvreugde, door kritisch te zijn... Op het WK.
Waar las je dit?
Ja, ik weet niet waar dat was.
Maar ja, ik heb het ook gezien in een kop. Ik heb het niet gelezen.
Ja, en het was een quote van een van de fans. Ja. Die vond ook dat het teleurstellend was, de opkomst van de Nederlandse fans.
Maar goed,
en die gaf de media's daarvan.
Ja, maar er zit natuurlijk ook zeg maar het Joep Schreuder element in de Nederlandse voetbalsupporter van doodsbang voor Arabieren.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, Joep keek toch heel angstig om zich heen de eerste dagen van dit toernooi.
Ik heb gemist, geloof ik.
Ja, en zei toen steeds, er zijn geen fans. Want het zijn allemaal verklede Arabieren.
Ja, die keek verschrikt en erg op zijn hoede om zich heen.
Ja.
Sophie, de rekening mee hield dat hij ieder moment een sprint moest trekken.
Ja, en mentaliteit denk ik toch ook wel dat hij een beetje hoort bij de gemiddelde tieteman.
Ja.
Dat je echt voor Arabieren moet je uitkijken.
Ja, ik denk dat toch inderdaad misschien wel klopt. Dat we daar nog als Nederlanders dan nog niet een enorme band mee voelen of zo.
Nee, we zijn nog niet rijp om, hoewel, dus gaan best mensen... Wat?
Ik kreeg even...
Ja, je zat naast je microfoon.
Ja, precies. Dus ik werd op pellen eventjes op mijn plek gezet.
Hoe deed hij het?
Nou, redelijk. Zonder geluid valt dat mee, hè?
Maar je voelde je niet meteen onveilig?
Daar ga ik straks met Pelle nog even over praten.
Nee, maar ik denk dat dat ook een rol speelt. En dat je niet gewoon lekker naar het café kan, dat is natuurlijk belangrijk.
Ja.
Ja. En ik had nog een vraag, wilde ik opwerpen. In 2014, voor het toernooi begon, maandenlang, was er echt een hetze gaande tegen Louis van Gaal. Hè? Het karakter, de manier van optreden, taalgebruik, et cetera, daar deugde weinig van. Diezelfde mensen, behorend tot een krant die we nu niet... Nou goed, de Telegraaf.
Dat ging snel.
Ja, ja, ik dacht...
Wat heel korte twijfel.
Nee, ik dacht, wat zit ik nou te leuteren? Maar die zijn weer bezig, hè, Johan Derksen. Ik keek een heel klein stukje Johan Derksen gisteren. En het houdt gewoon niet op. Snappen jullie dat? Ze Van Gaal haat.
Totaal niet. Als je die Valentijn Driessen gisteren ziet, dat is toch niet normaal wat hij daar aan het doen is. Want het zijn ook bijna geen vragen die hij stelt. Die vraag aan Memphis, ik vroeg me echt af... Waarom vraag je dit op dit moment?
Nou, ik kan je vertellen, luister de podcast van de WK-podcast van de Telegraaf. Want dat heb ik vanochtend gedaan. Want ik dacht, misschien komt er inderdaad een verklaring. Daar gaat meer dan de helft van de podcast gaat over dit moment. Dus dat is op zich wel ook interessant. Dat media zichzelf dan weer gaan nabeschouwen. En dan gaan verklaren over waarom je een vraag...
Dus ja, het was een nabeschouwing stelde, ja. Door Valentijn ja. Driessen, van Valentijn ja. Driessen.
Over de vraag van Valentijn
over
Driessen.
Over de vraag van Valentijn ja. Driessen.
Nou ja, de vraag werd wel opgeworpen door een van de collega's. En dan kon hij dan dat uitleggen. Dus, dat ja.
Ik... dus hij heeft van tevoren gezegd van, vraag mij even daarna.
Ja, dat, ja. Maar dat vond ik vond dat ook een heel erg rustdag podcast idee. Ja. Ja. Van... Wat ja. moeten we? We gaan eventjes
ja,
op zo'n manier...
te veel tijd. Ja,
ja op een ja. andere manier toch weer de persconferentie nabeschouwen dan andere dingen. Ja.
Nou, en wat was de conclusie?
Hij vertelde dat hij graag in wil gaan op de persconferentie. Dus er was al een hoop besproken en hij wilde niet nog een dooddoener vragen stellen, een standaard vraag stellen. Dus er waren al een paar momentjes geweest dat Van Gaal...
hem aansprak?
Nou, nee. Eigenlijk gewoon dingen zei die ongewoon waren. Er was natuurlijk een moment met Memphis waar we het zo direct misschien al even over kunnen hebben. De zoen,
de mondkus.
Daar kunnen we ook nu doen. Wat ik daar dus heel opvallend vind, is dat de algehele tendens is dat dat heel erg grappig was. Dus dat het heel erg grappig is dat twee hetero mannen elkaar op de mond zouden zoenen. Dat ongeveer het grappigste moment was van de hele WK.
Ja, ik bedacht toen een boektitel. Op dat moment, Louis van Gaal, het ongemak. Want het was geen gemakkelijk moment.
Nee, ja, dat vond ik ook niet. Maar ik vind vooral de reactie daarop dan heel grappig. Dat iedereen, dus niet iedereen, maar dat heel veel mensen dat dan heel grappig vinden.
Ja, Memphis niet.
Nee, Memphis die wist ook even zich geen houding te geven. En wilde toen Louis niet afvallen, maar zich er wel van distancieren. Dat is natuurlijk een heel dun koord. Maar het was inderdaad heel vreemd. Want ik snapte niet waar de opmerking vandaan kwam. En ik snapte de reactie ook helemaal niet.
Nou ja, volgens mij kwam de opmerking vanuit... Hè, hij had een aantal dagen geleden bij Dumfries natuurlijk een kus gegeven. Dat vond men aandoenlijk. En een beetje ontregelend, et cetera. En nu dacht... Louis misschien, nou, dan toep hem nog even over. Ja. En dan zorg ik ervoor dat de aandacht gaat weer naar mij. Hè. Hij probeert natuurlijk altijd de druk bij de spelers weg te halen. De aandacht bij de spelers weg te halen. Wat dus ook lukt, hè, uiteindelijk. Niemand heeft het ook meer over die Maria, die hem de slechtste coach ever noemde. Ja. Hè. Want daar kwam deze opmerking uiteindelijk vandaan. Dus hij slaagt wel in zijn opzet, denk ik. Maar wel ten koste van zeer veel ongemak... Bij Memphis
ja, het begon,
en ook bij mij eigenlijk.
Het begon eerder dit toernooi al bij die knuffel aan een journalist.
Dit is
knuffel, zoen op de wang, zoen op de mond.
Ja, ja ik, als opbouwen we, inderdaad, als we de halve finale halen, dan weet ik niet wat daar gebeurt bij die persconferentie. Want je moet dan weer eroverheen.
Ja, of we zitten aan de vooravond van een uit de kast komende Louis van Gaal.
Nou ja, nee, maar dat vind ik dus, daarvan denk ik dus, ja, dit vinden we dus grappig, hè? Twee mannen die elkaar op de mond zoenen.
Ja.
Haha.
En wat jij net zegt, klopt natuurlijk dat het dan altijd weer om Louis van Gaal draait.
Ja. Ja.
Ik dacht gisteren ook nog, dat doet eigenlijk Driessen ook met zo'n vraag. Het gaat dan altijd weer om Driessen. En gisteren deden ze ook allebei nog hetzelfde, zonder dat ze dat geloof ik helemaal door hadden. Eerst zei Van Gaal tijdens die persconferentie dat hij bondscoach is geworden voor het land, hè? Dat benadrukt hij steeds. echte nou, ja, moderne verzetsheld. Om dat woord dan toch nog één keer te gebruiken.
Verzetsheld
verzetsmens in de dugout. Ja. Voor het land, helemaal niet voor zichzelf. Het gaat niet om Louis, maar voor het land. En toen ging het in die Telegraaf-podcast. Daar hoorde ik maar een stukje van. Maar had Valentijn Driessen, ging het ook ineens over over de penalty shoot van het WK 2010. En dat toen een fotograaf van de Telegraaf, die had vastgelegd wie eventueel tegen Spanje de penalty zou nemen. En toen ook voor Volk en Vaderland is dat toen niet naar buiten gebracht.
Op verzoek, op verzoek van Robben.
Ja. Ja, twee mannen in dienst van het land van, en nee,
Van Bronckhorst.
Ja. Ja. Ja.
Als wat de politie zegt van als er een gijzeling bezig is of een terreuraanslag van deel niet de beelden, want dan breng je, dan maak je de terroristen wijzer. Is dit eigenlijk ook gebeurd? Mooi. Ja. Onze regisseur zit te wijzen.
Wat is het?
Ik ben helemaal paniek van Pellen.
Koning van de dag.
Nou, ik wil nog één ding over die persconferentie zeggen, want ik zit dan toch maar, sorry Pelle, me af te vragen hoe internationale media hier naar zitten te kijken.
Ja.
Want dat is toch, de helft gaat toch volledig aan je voorbij. Dan denk je, wat is dit? Gaat er ook nog even over die telefoon gaat het dan weer? En allemaal van die soort van inside, nou ja, jokes of anekdotes of dingetjes die gebeuren. En hoe kijk je hier nou naar?
Ja, circus.
Ja, circus van Gaal.
Circus Oranje.
Oké, koning van de dag.
Koning van de dag.
Moeten we dan voorspellen wie het wordt?
Nee, dat denk ik niet. Dat deden ze gisteren in Rotterdam. Hebben ze AK voorspeld. Nee, maar ja, goed. Als ik de koning van de dag... Is Soufiane Amrabat eigenlijk koning van de dag geweest?
Ja.
Oh ja. En die andere gast... Maar dan kan ik nu niet op zijn naam komen. Die rechtshalf, nummer 8. Daar. Van Marokko. Nee, Bounou. Ik kies voor Bounou. Vanwege het feit dat hij ons het voorbeeld heeft gegeven van hoe je je gedraagt in een penalty shootout. Want hij schijnt ze ook nog te hebben getrashtalked. Hè?
Eens. En Van Gaal heeft ergens gisteren gezegd dat ze zich ook hebben voorbereid op het ontregelen of uit concentratie halen van de tegenstander. Dus
ja.
Oh, daar heb ik
dan
wel zin
in. Dat kan je trainen, blijkbaar. Ja. Dat vond ik ook leuk.
Ja.
Ik heb daar ook zin in. Ja. Andries Noppert die de boel gaat ontregelen.
Ja, en ik wilde ook nog een hele kleine lans breken voor Daley Blind.
Ja.
Als koning van de dag. Want dat gonst nu ook weer via de Telegraaf. Dat hij wellicht, waarschijnlijk, misschien naar Antwerpen gaat. Naar Antwerpen, sorry. En daar zit natuurlijk iets heel pijnlijks in. Dat Schreuder, dat is duidelijk een strijd.
Ja. En die wint dan.
En die wint dan. Helemaal de verkeerde keuze. Ja. De passant verkiezen boven de sterkhouder.
Ja.
En vorige week zaterdag, toen had ik het over Blind in de poolfase, dat hij zwak speelde. Nou, dat vond ik ook. Maar die heeft zich toen helemaal gerevancheerd tegen Amerika. Dus dit is een kleine verontschuldiging, een aanmoediging voor straks. Mooi. En ook even een reactie op wat je dan in rustdagen doet. Gaat het ineens weer over clubvoetbal, op een reactie op dat nieuwtje. Dat Blind moet blijven, Schreuder moet weg.
Zo.
Hup, Blind.
Ja, het is volkomen terecht. Zo gaat Ajax, las ik, waarschijnlijk Kudus ook verkopen. Een van de spelers van Ajax die keihard zijn doorgebroken dit toernooi.
Ja. Ja, maar dit is gewoon cashje en hij past niet bij Schreuder dan.
Ja, maar dan gaan we weer deze... Ik wil hem niet beledigen, maar laten we zeggen, deze tekortschietende coach is dan kennelijk belangrijker dan iemand die mogelijkerwijs een van de beste voetballers van Europa gaat worden.
Ja, maar ik vind Blind... Als dat zo gaat gebeuren, is toch echt pijnlijk. Dat je dan dat je komt terug naar je oude liefde, waar je grootgebracht bent, groot geworden bent.
Je overtreft dan, alle verwachtingen.
Ja, en dan ga je in de winterstop, moet je dan verkassen.
Vanwege een kneus, heb ik het toch gedaan.
Jouw woorden, allemaal op konto van Hekspaan.
Maar Ajax is aan de wederopbouw bezig, hè?
Tegen Volendam. Dat is het, dat is het,
5-4, toch?
5-4, man.
Super.
Kiezen tussen Blind. Nou, dan sluit ik me bij Thomas aan. Blind.
Ja, we hebben het Marokkaanse elftal genoeg bewierookt. Laten we zeggen Blind dan. Blind. Deze.
Blind is de koning van de dag. Het hart onder de riem. En dan doen we meteen even de voorspellingen. Kroatië-Brazilië vanmiddag. Had je er nou weer één goed? Afgelopen keer?
Nee, zegt de assistent-regisseur en de baas van de podcast. Oh. Nee, deze keer niet.
Maar ik heb mensen gesproken die heel benieuwd zijn naar jouw voorspelling voor Nederland-Argentinië. Oh. Want ze heeft altijd gelijk.
Ook ik ben doorgebroken dit WK als autoriteit, voorspeller.
Ja.
Wat is het? Octopus.
Ja.
Alles.
Ja.
Eerst Kroatië, Brazilië. 0-2.
En jij?
1-2.
1-3. Goed. Nederland, Argentinië.
Alle twee enorm goed georganiseerd. 0-1. Messi.
Oké. Okay.
0-0. Verlengen ook 0-0.
Penalties.
Noppert. Precies. je kent de cadans van dit liedje al. Ja.
Ik zeg 1-0. Ik heb nog trouwens, ik hoorde gisteren wel...
Wie gaat er maken?
Voor Nederland?
Ja.
Ja. Kan bijna niet anders dan Memphis.
Het zou wel het allergrootste gelijk van Gaal ook zijn.
Ja. Ik kreeg gisteren een appje van Simon Cooper vanuit Qatar. Die had een journalist van El País gesproken. Die vertelde hem dat in een kort verleden probeerde een makelaar... die wilde Ansu Fati aan Paris Saint-Germain slijten. Die wilde hem daar onderbrengen. En die had aan Messi gevraagd, die makelaar... wat vind je van Ansu Fati? En Messi had gezegd, er is er maar één die hier moet komen voetballen. Dat is Frenkie de Jong, want dat is verreweg de beste speler van Barcelona.
Serieus?
Ja. Dit heeft Messi gezegd. Dus ik denk dat Messi vanavond enigszins beschroomd, misschien wellicht wat angstig het veld zal betreden. Zullen we het hierbij laten? Yes, there used to be a ball. De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. Twee nummers voor €17,50. Neem een jaarabonnement op Hartgras. Dat kost slechts €41,50 voor 6 nummers. En je kan ook nog eens een keer een digitaal abonnement nemen voor €25 per jaar. Het hele gezin kan mee profiteren. Ga naar hartgras.nl en druk op één knop en je bent abonnee.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.